Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik moet even om me heen kijken. Want ik zoek even. Ah ja. Ik wou namelijk beginnen met een regel die ik maar net onder ogen kreeg, maar die een goede inleiding zou kunnen zijn voor mijn verhaal van morgen. En ik moet er meteen bij zeggen, de kern van dit half uur is een verhaal. En een verhaal, daar luister je altijd prettiger naar dan naar een preek. Laten we eerlijk zijn. Maar die eerste regel, die komt uit zo'n onverdachte hoek. Die is van de stichter van dit klooster. Het gekke is, ik ben nou zelfs zijn naam, Arnold Jansen. Het kan niet Hollands zijn, maar het was een Duitser. Ja, en ik heb dat gelezen in een wetenschappelijke studie, in een doctoraat, van een van onze mensen. En dat doet me dus altijd heel veel goed. Ik zal niet zeggen van wie dat is. maar die regel, die Jansen, die zegt dan een keer, dat is toch eigenlijk prachtig. Waarachtige liefde of betrokkenheid, ware liefde, erhebt das Herz über das eigene Ich. Dus, echte liefde, echte betrokkenheid, ja, die beurt ons uit boven het ik. Die man heeft er, weet ik zeker, nooit van zijn gehoord. Het was een tamelijk conservatieve priester die ontzettend veel werk verzette, praktisch vooral. Huizen bouwen, orde stichten, brieven schrijven, allerlei dingen. Maar deze regel is zo to the point. En misschien omdat die nou eens niet uit de zencultuur komt, dat het ons dubbel raakt. Want het is wel hetzelfde. Of het nou ware liefde, of grenzeloos mededogen, of wijsheid voorbij alle wijsheid. Al die woorden, vergeet het maar. Maar hij zegt het precies zo. Verheft ons hart boven het ik. En ik moest toen ik dat las denken aan een bekende regel uit een gedicht van de bekendste atheïstische communistische dichter in Rusland, Majakovsky, die in een van zijn werken ook een regel schrijft. Tussen haakjes. Dat was de regel die Majakovsky, die Pasternak die ik gisteren noemde, aanhaalt in zijn verhaal over, weet u wel, dat dit werkelijk in het leven kan gebeuren. Zo'n breuk met het verleden. Zo nieuw dat het op de dood lijkt. Het is een heel verhaal. En dan citeert hij ook een regel van zijn vriend, de dichter Majakovsky. Atheïst. Bijna bewust antireligieus. Sociaal zeer betrokken. En in één van zijn dichtwerken, het is allemaal in het Nederlands te krijgen en het is zeer ontroerend om zulke getuigenis te lezen, staat bijna hetzelfde als die regel van Arnold Jansen. Daar staat, ja, ik voel het. Mijn ik is mij niet meer voldoende niveau. Iets scheurt zich uit mij los. Steeds verwoeder. En hij schrijft, hij heeft zich maanden opgesloten en in die tijd één keer gebeld met zijn, getelefoneerd met zijn moeder in 1915. Toen waren er dus toch al telefoons. Moeder, je kind heeft een pracht van een kolder. Moeder, mijn hart brandt als een komeet. Dat was zijn stamelen. Dat blijft het over wat hij ontdekte, oog in oog met zoveel lijden, met zoveel vraag, met zoveel wat niet klopt in het bestaan voor hem en waar hij uiterst gevoelig voor was. Zeer bewogen mens. Maar u ziet, eigenlijk zijn dat dezelfde regels als die regel van Arnold Jansen. En eigenlijk is dat ook hetzelfde wat in heel de Zen-traditie, zeker in de Mahakaruna, zeker in de Mahayana doorklinkt. Denkt u maar aan de Avatamsaka Sutra. Zonder het hart van liefde en mededogen is de meditatie uiteindelijk niet belangrijk. Maar ook in de woorden van de stichter van de hele Zen-traditie, Bodhidharma, tegen zijn eerste Chinese leerling, Wekong. Die een keer wanhopig naar hem toe komt, omdat hij niet meer weet wie die is. Omdat hij wel voelt dat wat hij ook ervaart als zijn ik. En dan hoef je geen boeddhist voor te zijn. Kijk naar Arnold Jansen, kijk naar Majakowski. Maar hij voelt ook, mijn ik is mij niet meer voldoende niveau. Maar wat dan? Wat dan? Wat is dat iets wat zich daar in mij losbrandt, steeds verwoeder? En dan komt hij bij die Bodhidharma die eerst geen antwoord geeft. En dan zegt hij, ik weet geen raad met wie ik ben. Mijn hartgeest, zo drukt hij het dan uit. Tot op een bepaald ogenblik, u kent misschien allemaal het verhaal, dat Bodhidharma zegt, oké, ik zal je wel helpen. Leg je hartgeest nou even hier neer, dan zal ik je wel even een mooie analyse geven. En dan zegt hij, dat is het juist, ik krijg er geen enkele vat meer op. Het ontglipt me aan alle kanten. Eigenlijk zegt hij, ik weet het niet. Eigenlijk zegt hij, wat Bodhidharma in zijn toespraak tegen anderen en tegen de keizer elke keer herhaalt. Als ze hem vragen, wie ben jij? Don't know, ik weet het niet. Het standaard gezegde van mijn Koreaanse meester Samsung, don't know. En dan zegt hij erbij, daar ligt je bevrijding. Dat jij het niet weet. Waar je in eerste instantie bang voor bent, het ontglipt je. Maar eigenlijk drukt ook Bodhidharma uit wat Jansen uitdrukt, wat Majakowski uitdrukt, wat Pasternak uitdrukt. Wat de Nederlandse schilder Bram van Velde uitdrukt als hij zegt, wij leven vanuit wat wij niet kennen. En dat lijkt bedreigend, maar uiteindelijk ligt daar de bevrijding. Dat je je daar volledig op kunt vertrouwen, op die bodemloosheid, dat niets, dat niets, wat ook al eens zo klinkt of het zoiets buiten ons, hier drijf ik op een kurk en daaronder is dat niets, en dat is, daar kun je in verzuipen, nee. En ook dat heb ik weer te danken dat dat terug onder mijn aandacht kwam van een van de mensen hier. Ik heb dat vroeger wel eens gelezen, Lassalle gaf mij dat boek, maar daar staat een opmerking in van Hisamatsu, toen iemand zei zo geboeid te zijn door het boeddhistische niets. Toen zei hij, nein, nicht, das nichts, aber der nichts. En dan voelt u ineens de warmte en dat persoonlijke. Het is net of het op zijn kop komt. Het blijft allemaal stamelen. Maar het verwijst naar wat meer is dan ons ik. En voor de rest kunnen we alleen maar zwijgen. Grenzeloos meer. En dat je daarop kunt vertrouwen. En het verhaal wat ik vertel, dat gaat over die ontdekking. En dat is afkomstig uit de Joodse traditie. Uit de Chassidische traditie. Die ontstaan is in Galicië, in Polen, 17e eeuw dacht ik. Daar was daar een rabbi. En die verhalen die zijn bekend geworden, die zijn ontroerend, de verhalen van Baal Shem Tov. Misschien kennen sommigen van u er, jij kent het zeker. Martin Buber heeft daar een prachtig boek over geschreven en anderen. Maar er is ook, en dat geef ik een beetje maar als een sleutel, er is ook een heel indrukwekkend boek, dat heet Zen and Chassidism, van een zekere Heifetz. Verhalen van die Baal Shem Tov, die stichter van die richting, een zeer aparte figuur. En klassieke zenteksten. Ik heb het boek vaak gelezen. Het is helaas niet meer te krijgen. Ik heb links en rechts het wel eens gekocht en opgestuurd naar iemand. Ik weet niet of jij het kent. Het is prachtig. Dat zijn eigenlijk zenverhalen met een jasje uit de Joodse traditie. Zo dichtbij. En soms minder met abstracte zenwoorden, maar zo levend uit het gewone leven van doodgewone mensen. En een van die verhalen, ze hebben allemaal te maken met wat die Baal Shem Tov, zo heette hij, grote leraar, daar links en rechts meemaakte. Een man met een grote innerlijke drive en een kracht en een uitdrukking waardoor hij, zoals dat dan staat, de hemel en de aarde kon veranderen. Hij bracht alles in beweging. Zo sterk. Maar het verhaal laat zien dat ook hij niet altijd Alleluia liep te roepen. Dat soms hele andere perioden zijn. Donker. En dat het alleen maar wachten is. En niks meer weten. En toch doorgaan. En niet eens weten hoe. En dat dan ontdekt wordt wat ik net in die inleiding zei. Dat bodemloze niets wat geen niets is. En ook bij hem heeft het te maken met diep geraakt zijn door wat hij om zich heen ziet. Ik moet daar nog iets anders bij vertellen. Elke religie, elke expressie van wat niet uit te spreken is, loopt het risico in de valkuil terecht te komen dat het iets boven en buiten ons wordt. Of het nou het niets is en zelfs het oorspronkelijk gelaat of het ware zelf. Dat kan een plaatje worden. Hier is mijn ik en dat ware zelf, ja dat moet ik maar zoeken, er is ergens een pijpleiding. En als ik dan maar diep genoeg pomp, dan komt het wel naar boven. Nee, dat is de griezeligheid van woorden. En een prachtige illustratie is dat een hele beroemde Chinese Chan-meester, die tientallen jaren preekte over het ware zelf, dat hij iedereen van zijn studenten ook tegen elkaar hoorde praten, heb jij je ware zelf al ontdekt, of ben je al dichterbij gekomen, dat hij ineens een tijdje op begint, beste mensen, nee, hij begint zoals in China gebruikelijk was, beste in volle geklede kaalkoppen, zo begint hij. En dan zegt hij, er is geen ware zelf. Mijn leer is geen ware zelf. Nou, ze dachten dat ze van een stokje vielen. Hij is van zijn geloof gevallen. Hoe kan dat nou? Maar dat is precies het dilemma wat altijd opduikt. Altijd. In het Jodendom, in het Christendom, in het Boeddhisme. We maken plaatjes. En eigenlijk worden we gelukkig altijd opgeroepen door de Hartsutra. Gooi het in de Hartsutra. Gooi het in de prullenbak. Al die dingen. Ook in dat verhaal wat ik dadelijk ga vertellen. Want dat onuitsprekelijke waar we over stamelen, onwillekeurig als we het benoemen, lijkt het, dreigt het, kan het boven en buiten ons komen. He? God, de eeuwige, de Messias, de wereld is een rotzooi, waar wachten we op de Messias? Die komt later en die zal het allemaal in het reine trekken. Niet ik, maar daar. Maar datzelfde, niet ik, maar daar, bestaat evengoed in. Ik weet dat we een keer op een conferentie van boeddhisten en christenen waren in Duitsland. En een van de ontdekkingen die we deden, dat was dat hoe dieper je gaat, daar botst op dezelfde vragen en problemen qua formulering. Is er vrijheid? Is er geen vrijheid? Is het genade? Doe ik het zelf? Komt het van buiten? In het boeddhisme heeft dat zelfs twee namen. In het Chinees, Zhu Li Qi. Qi, dat kent u allemaal. Tai Chi. Ja, en qigong, kracht. Zhu Li Qi is de kracht van het zelf. De kracht van het zelf. Dat wat mijn ik overstijgt, maar dat hart waar Jans over praat. En al die andere Jansers die dat probeerden te zeggen in de loop van alle tijden. En het andere is Ta Li Qi, de kracht van de ander. Hoe je het ook probeert, altijd zijn daar die valkuilen dat het tegenover elkaar komt te staan. Zodra wij spreken en denken, is dat dualistisch. Of we willen of niet, krijg je plaatjes. En heel veel van de teksten, de Sandukai en de Hartsutra, die zijn eigenlijk erop gericht dat onderuit te halen. Maar het gebeurt. Ook als wij teksten zingen voor Kuan Yin, dat kan ook iets boven en buiten komen. Dat gebeurt soms. Of Prajnaparamita. Maar het is dat wat in ons werkt, ook. En het is goed dat we zoveel verschillende talen ontdekken. De een is hier en de ander daardoor geraakt. Laat het zo zijn en buig daarvoor. Maar voordat ik met mijn verhaal uit die legende van Baalsham kom, nog iets waaruit blijkt hoe diep dat in beide religies een rol speelt. Ten eerste in de Zen, dat weet u. Als u dat boekje leest, Kloppen waar geen poort is, en vooral dat van Rinzai, dan komt u dat steeds weer tegen. Hè? Waar ligt de moeilijkheid dat ze niet geloven in dat diepste in zichzelf? Dat is het. Dat ze denken, het komt van boven, het komt van buiten. Ja? Ik hoor iets, ik schrijf het op, ik bewaar het. Grote wijsheid van buiten. En daarom is zijn grote, bekendste kreet: dood de Boeddha. Dood de Boeddha. En Pater Lassal, van de orde van de Jezuïeten, dus u mag hem vertrouwen. Ja, als het van een andere orde was, zou ik zeggen, kijk uit, maar dat is een Jezuïet. Die zei tegen de nonnen en de paters, ja, dat klinkt voor jullie makkelijk, hè? Dood de Boeddha, dat is een beeld uit een andere cultuur, prachtig. Maar het is ook dood God. Om dat te vinden waar dat naar verwijst. Is dat dan binnen, is het dan buiten? Forget about inside and outside. Maar hij zegt het wel, dood God, dood Christus, dood al die plaatjes. En vergeet nooit, ook bij dit verhaal, dat woord van Rinzai, dood de Boeddha. En dat vertrouwen tegen alles in op dat bodemloze in onszelf. Nogmaals, waar die geciteerde Jansen over praat. En in de Joodse traditie is er ook een heel, dus twee mooie voorbeelden, die dat aangeven. Het eerste is, het wordt meestal niet zo geciteerd, maar ik vind het een van de ontroerende verhalen uit het Oude Testament. Op de berg Sinaï staat Mozes oog in oog met de eeuwige. Sorry, het is een verhaal. Het probeert in de taal en de cultuur van die tijd iets wezenlijks uit te drukken. Een ommekeer. Of je het nou ommekeer noemt, of een beetje filosofische metanoia, klinkt wel interessanter. Maar het is gewoon ommekeer. Bekering klinkt te braaf, moeten we maar niet meer noemen. Maar het is hetzelfde. Of dat we het in het boeddhistisch, klinkt helemaal interessant, Ashraya Paravriti noemen. Ja? Revolution of the fundaments. Maar dat gebeurt met Mozes zoiets. Want Yahweh zegt, ach Mozes, wat ben jij toch een hartstikke toffe gozer. Jouw nageslacht, tot in alle eeuwen, ik zal het zegenen en verheerlijken, enzovoorts, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Maar dat volk van jou, dat zal ik eventjes van dat omgeven. En dan zegt hij, dat is prachtig. Schaamt u zich niet? Dus hij zegt niet, oh ja, u bent de eeuwige, ik buig, u bent boven en buiten mij. Schaamt u zich niet? Uw volk, ik pik het niet. Ja, zei hij, eigenlijk schaam ik me. Is dat niet groot? En dan zegt hij, ja, maar dan neem ik geen genoegen mee. Hè? Ik wil het zwart op wit. We gaan naar de notaris. Ik wil het zwart op wit. En dat is het Oude Testament. Hè, ik eis dat. Ik eis dat u daarvoor dan nooit meer uw volk zult verlaten. En zo niet, streep ook mijn naam maar door uit het boek van de levenden. Dat is indrukwekkend. Dat is een ommekeer. En daarop staat in andere teksten. Het is Mozes die de moed had met mij te praten. Van aangezicht tot aangezicht als vriend. En mij de waarheid zei. Dat is een omkering. Dat is een fantastische omkering. En diezelfde omkering, die vind je terug in het begin van de Siddur. Het Joodse gebedenboek. En in de Siddur staat een klein sleuteltekstje. Eigenlijk staat er, in mijn woorden gezegd, kijk eens, er wordt van alles gezegd over de eeuwige en over Yahweh en over God en alles en de geboden. Maar er is één sleutel hoe je het moet lezen. Het is één bril die je op moet zetten en waardoor je het moet lezen. En die bril zegt het zelf. Dat is ook een verhaaltje. Verhaaltjes doen het altijd goed. Daar staat, zo ongeveer 50 voor Christus, zit de toenmalige hoge priester, toen de tempel er nog was, wanhopig op de dag van de verzoening in het heilige der heiligen. En het is één hoop ellende. Want hij voelt zich machteloos en klein en bijna ongelovig en leeg en dood. En hij weet, hij liep dan naar binnen en op die dag moet hij zijn zegen uitspreken. Hij moet de mensen hun bestemming geven. Richting geven. En hij weet niets. Hij weet niets. Hij weet niet hoe hij moet zegenen. Hij weet niet wat hij moet uitspreken. Hij weet niet hoe hij zelf is. Hoe de wereld is. En hij zit daar eigenlijk te janken en te grienen in dat heilige der heiligen. En dan staat er. En plots verscheen de eeuwige voor hem. En normaal in alle verhalen is het. Dat je dan diep buigt en de eeuwige zegent jou. Maar de rollen worden omgekeerd. Dat is echt op zijn boeddhistisch Ashraya Paravriti. Ja, die eeuwige zegt, zegen mij. Vul mij in. Geef mijn naam. Roep mij bij mijn diepste naam. Zeg hoe mijn diepste naam is. Jij. Zoals jij daar zit. Met al je machteloosheid. En hij kan het niet. En hij durft het niet. Maar Yahweh dringt aan. En tenslotte zegt hij, en dat is prachtig. Hij eigenlijk zegt hij, ik wil dat je voortaan anders bent. Ik vul jou voortaan in. Hij zegt, mogen van nu af uw diepste werkelijkheid nooit meer zijn gerechtigheid, die hoger is dan barmhartigheid of wraak of straf, maar enkel liefde, enkel mededogen. En dat is een van de meest wonderlijke teksten. Want eigenlijk zegt hij, lees het. Vanuit die ommekeer, alles wat daar staat, hier, niet daar, hier. Alles wat gezegd wordt, wat geuit wordt, hoe mank ook, in welke religie ook, denk niet, het boeddhisme heeft hele grote waardevolle dingen. Het grote zwijgen, uiterste voorzichtigheid van woorden. Maar andere tradities die uiten, die spreken over het onuitsprekelijke, hebben ook een diepe waarde. En ik heb al gezegd met die boot, de ark, wij zitten tussen twee culturen. En daarom is het goed ook bij dit verhaal, wat ik nou ga vertellen, stil te staan. Want die illustreert dat. Baal Shem, die zeer bewogen was door het lijden wat hij zag. En die in dit verhaal zo in het nauw gedreven wordt, dat hij alleen nog maar hoopt op de Messias en die af wil dwingen. En soms lukt het hem. Het lukt hem. Hij heeft prachtige dingen soms tegen mensen gezegd. Bijvoorbeeld tegen een totaal ongelovige rabbi die van zijn geloof afviel. Ik geloof niks meer. Dan zegt hij, hou hem vast. Hou God vast. Smeek hem tot hij zijn gezicht laat zien. En je pakt hem bij zijn baard en je laat hem niet meer los. Zei hij, ja, dat kun je makkelijk vertellen, maar ik geloof helemaal niet meer in hem. Hij bestaat niet meer voor mij, dit is nonsens. Wat moet ik dan doen? Dan pak je hem bij zijn jas, zegt hij. Dit soort dingen. En dat maakt het warm en dichtbij en authentiek. Maar Baal Shem heeft dan ook zo'n moment dat blijkbaar ook voor hem, die bekende valkuil die we altijd maken, dat hij te veel hoopt op de Messias aan de eindtijd en dat andere. En dan ook roept en eigenlijk af wil dwingen. En dat gebeurt niet. En als terugslag komt ook de grote, en dat is zo ontroerend, de grote Baal Shem, de grote bidder, die zoveel kracht heeft in wat hij teweeg brengt en zoveel mededogen en zoveel diepte en zoveel wijsheid, noem het allemaal maar op. Zo, het is zo'n beetje de sleutelfiguur in het Joodse chassidisme. Die weet het niet meer. Die zit in het donker. Die heeft een periode waarin hij niet meer kan bidden, niet meer kan roepen, niet meer kan geloven, niet meer weet wat hij moet doen. En misschien is dat het allerontroerendste. Hij heeft geroepen om de Messias en die komt niet. Hij heeft geroepen om de eeuwige en die komt niet. Zwijgen. Geen antwoord. En daar zit hij. In zijn woestijn. Met alleen zijn hulp. Die hij ooit heeft leren bidden. En die nou tegen hem zegt, geef het niet op. Ik kan niet meer, zegt hij. Ik heb geen gebed meer, ik heb geen geloof meer, ik heb geen houding meer. Ik weet niks meer, ik ben alles vergeten. U heeft het mij geleerd. Ik ben het vergeten. Doe jij het dan maar. In godsnaam doe jij het. Eén van ons tweeën moet het doen. Ik ben ook alles vergeten, zei hij. Ik ben bijna alles vergeten, praktisch alles. Oh, dus je bent niet helemaal alles vergeten. Nee. Ja, eigenlijk wel. Wat weet je dan nog? Ja. A, B, C, D, E, F. Dan beginnen we daar, zegt hij. Dat is toch ontroerend. Dat zal ik dadelijk verbinden met wat we in de zand doen. En dan beginnen ze met z'n tweeën. A, B, Alef, Bet, Kamel, in het Alpha, Beta, Gamma, A, B, C, D. Maar er staat bij, en gaandeweg, niemand weet hoe lang. Hoe lang heeft hij daar gezeten, in die dorheid, in die leegte, en alleen als wilsakt. Waarom? Niemand zal het zeggen, maar hij ging door. A, B, C, D. En in het verhaal staat, en met elke letter werd het heelal herschapen, en werd zijn hart herschapen, en kwam het vuur terug. Het vuur, en de diepte, en de kracht. Als door een wonder. Niet onmiddellijk. Niet even. Zeg maar even A, B, C, D en het is klaar. Het verhaal zegt niet hoe lang. Maar het ontroerendste is dat hij daar heel lang in die stilte en dat wachten en dat waken gezeten heeft. Met niets anders dan het alfabet. Want al het andere was hij vergeten. Hij wist niet tot wie die bad en waarom. Maar hij deed iets. Hij deed een stap. En dat was reddend. Want zijn krachten kwamen terug. En het eindigt, en hij stond weer in de wereld als voordien, als door een wonder. En dan de allerlaatste regel, en de Messias was niet gekomen. Het was niet nodig. En die ommekeer is toch eigenlijk prachtig. Dat is het gebeurd hier. En maak dat hier ook niet te klein. Want dan komen we weer bij die hier en nu maffia. Maar het is wel zo'n wezenlijk verhaal. En het heeft zoveel te maken met wat wij hier doen. Wij zeggen wel niet het ABC op, maar wij tellen onze adem. En wij zitten ook maar in de stilte. En bij ons wordt ook benadrukt dat het gaat om niet weten. Of we dat nou leegte noemen. Of dorheid. Of zoals de Avatamsaka zegt. Dit is de plaats. In andere teksten is het Kuan Yin Prajnaparamita. Ook dat is een uitdrukking. Ook voor Baal Shem was het allebei. Maar hij ontdekt eigenlijk wat wij doen in de zen. En omdat het uit zo'n andere cultuur komt, kan het ons zo een nieuw licht erop geven. Hij zit in zen, in stilte, in niet weten, in niks voelen. En het enige wat hij doet is zoiets simpels als wij het blijven bij de adem, het blijven bij de tellen.